Dankjewel, Jeroen en Robert en Ingmar. Dankjewel dat ik opnieuw ben uitgenodigd door de stichting om hier te zijn, wat we in oktober hebben meegemaakt. Inmiddels is dat allemaal voor iedereen zichtbaar op YouTube. Ook gezien dat ongelooflijk veel mensen dat nog weer hebben geraadpleegd later. En het is nu ook in druk verschenen. Het ligt voor €2 op de boektafel, zag ik. Dus iedereen kan het nu ook nalezen. Dus wat dat betreft hoef ik niet opnieuw te vertellen van wat ik dan bedoel met geloven met een Hebreeuws eikpunt. Kijk eens, ik heb een soort muziektafel. Nou ja, die aantekeningen van mij, dat komt ook wel in de buurt van een Matthäus Passion. Gaat even duren. Gaat wel even duren. Kan die nog iets hoger? Ja, heerlijk. Ja.
Zo goed?
Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel. En dankjewel dat jullie hier zijn, dat u er bent. Mensen die verliefd zijn op het woord, dat kan niet anders. Anders dan ben je hier niet op zo'n hele zaterdag. En ook nieuwsgierig naar om het nog eens te horen of voor het eerst te horen van wat gebeurt er dan als je dat Hebreeuwse eikpunt, als je de Joodse wortels van het christendom serieus neemt in je exegese. En wij zijn dan vandaag bezig met de brief van Paulus aan de Romeinen. Ik keek vanmorgen nog even naar het programma en ik denk, wat heb je toch met je grijze hoofd in je hoofd gehaald om dit een hele dag te gaan doen. Goed, we gaan kijken. We moeten gewoon beginnen en we zien wel wat er gebeurt in de loop van de hele dag. Laat ik beginnen met hoe het was. Wat de kerk verkondigde over het algemeen. Over de brief van Paulus. Over Paulus in het algemeen ook wel. En laten we niet vergeten dat in de meeste kerken in de wereld, we denken vaak alleen aan Nederland, maar wereldwijd in de kerken is, zeg maar, dat klassieke gegeven, de klassieke uitleg, eigenlijk nog steeds gangbaar. Hoe was het? Joden denken nog dat ze gered zullen worden door de wet, door de Tora. Ze zweren bij besnijdenis en spijswetten, terwijl die van geen enkel nut zijn. Ze hebben Jezus verworpen, geloven in elk geval niet dat hij de Messias is. Ze zijn ook door God zelf verworpen. God heeft zich van hen afgewend. En in plaats van hen is dan wat eens niet Gods volk was, dat is nu Gods volk geworden. Wij dus, de niet-Joden, voor zover wij hier als niet-Joden zitten. Die hebben zich verenigd in de kerk. En de kerk is dan nu het ware Israël. En zoals in het Oude Testament de heidenen voorkomen, de niet-Joden, dat is wat het woord heiden in principe betekent, je bent dan geen Jood. Zoals in het Oude Testament de heidenen buiten het heil stonden, zo zijn nu in de Nieuwtestamentische tijd de buitenkerkelijke, de nieuwe heidenen, en staan buiten het heil. Want ja, wij zijn de kerk. De hele wereld moet dan ook bekeerd worden tot de kerk, want extra ecclesiam nulla salus. Zo werd het in de derde eeuw al verkondigd, verwoord. In de vijftiende eeuw is het zelfs dogma geworden. Dat wil zeggen, buiten de kerk is geen heil. Dus dan ook voor Joden niet buiten de kerk. Ze zullen zich moeten voegen in de kerkelijke leer. En met name het wetticisme van het Jodendom met hun 613 geboden en verboden werd door de kerk op de korrel genomen. Dat is, in de 16e eeuw krijgen we wel een nieuw geluid in de kerk vanwege de reformatie. Maar dat is toch ook nog weer versterkt, deze gedachte, door het reformatorische geluid van Luther. Dat het om genade en dat het om geloof alleen gaat. En dus niet om de werken waar die Joden zo druk mee bezig zijn. En het is ernstig dat de Joden maar niet willen geloven dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Zo staat het vaak ook nog steeds in de klassieke doopformulieren. En dat de spijswetten totaal niet meer gelden. Want in Christus zijn wij vrij van alle wetten. Want er is een nieuw verbond van kracht dat het woord van God in onze harten schrijft. En wij leven door de kracht van de Heilige Geest. In tegenstelling tot Joden die blijven zweren bij het verbond dat God met Abraham sloot en op de Sinaï vernieuwde en die blijven leven met hun tenag. Wat wij het Oude Testament noemen, en dat noemen we niet voor niets het Oude Testament. Want dat is totaal achterhaald door het Nieuwe Testament. De wet en het hele Oude Testament is immers door Christus vervuld en dat kun je dus als christen gevoeglijk achter je laten. Nou ja, zo zeg ik het kort en ik zeg het gechargeerd. Maar zo heeft het even wel geklonken. En dit geluid hoorde ik in mijn jeugd ook nog wel. Als je gewapend met deze kennis dan de brief aan de Romeinen gaat lezen, dan zul je ook alleen horen wat je al dacht te weten. De bril die je op hebt, de kleur van die bril bepaalt gewoon wat je ziet. Zoals ik in mijn jeugd stevige bijbelkennis heb meegekregen van jongs af aan. Hele bijbelquizzen, wedstrijdjes met de kerkenraad, wie het meeste wist. Ja. Maar bij het woord Israël, wat dan in de bijbel stond, dachten wij nooit, maar dan ook nooit aan het fysieke bestaan van het volk Israël. We namen altijd automatisch aan dat wij daarmee bedoeld werden, want wij zijn Israël als kerk. Zelfs bij iemand als Calvijn komt dan de boodschap van de Romeinenbrief niet binnen. Als Paulus nota bene stelt dat hij zijn eigen leven en zijn eigen levensbehoud wel zou willen opgeven voor zijn volk, Israël, zijn broeders en zijn zusters, omdat zij het uitverkoren volk van God zijn en dat blijven, zegt Calvijn doodleuk dat je dat natuurlijk niet serieus moet nemen. Ik heb het ergens staan. In de stellingen over de reformatie, even kijken. Ik geloof dat ik Paulus daar ook citeer van hoe hij dat precies zegt. Even kijken of ik dat zo snel vinden kan. Ja, in de gedrukte versie op pagina 75. Dus ik citeer nu even Johannes Calvijn. Overigens maakt Paulus hier als het ware, en heeft dit over hoofdstuk 9 tot en met 11. Overigens maakt Paulus hier als het ware plotseling een sprong door deze zaak ter sprake te brengen, zodat men geen enkele samenhang ziet tussen dit betoog en het verband waarin het voorkomt. Maar omdat de zaak waarover het gaat wel een eed waardig was, ja, deed Paulus dit dan om de Joden, zeg maar, te paaien. Hij onthoudt zich van alle onvriendelijkheid tegenover de Joden, opdat hij hun gemoederen niet verbitteren. Hij heeft zich bediend van een inleiding om de gemoederen van de lezers voor zich welwillend te stemmen. Ja, onze grote reformator. Niets ten nadele van hem. Over 200 jaar citeren ze mij ook en zeggen ze, moet je horen wat hij zei. Zo is het natuurlijk ook. We zijn allemaal maar onderweg. Maar hij kan hoofdstuk 9 tot en met 11 helemaal niet plaatsen. Terwijl ik denk in mijn lezing hoofdstuk 9 tot en met 11 bijna zometeen bij wijze van spreken niet eens voorkomt, omdat alles hoofdstuk 9 tot en met 11 ademt. De hele brief aan de Romeinen. Die begrijp je niet als je denkt dat je dat hoofdstuk 9 tot en met 11 er niet bij hoort. En Paulus heeft deze hoofdstukken gebruikt. Hij heeft ze gebruikt, ook de dogmatisch of theologisch, later dogma geworden in de kerk, heeft daar een eigen leer van de uitverkiezing opgebouwd. Een leer van verkiezing en van verwerping die tot de dag van vandaag mensen ontmoedigt. Wat gaan wij doen? We nemen Paulus serieus in alles wat hij zegt, ook al zou het het omgekeerde zijn van wat wij altijd hebben gedacht. Ik kreeg een prachtig boek nog van Jeroen, van Mark Nanos, schrijf je, docent aan de Universiteit in Kansas. In Kansas, The Mystery of Romans. Ik was er helemaal niet blij mee, Jeroen, dat je me dat boek nog weer toestuurde. Zo'n paar weken voordat je hier een lezing gaat houden. Zeg, ja, moet ik dat ook nog weer gaan doornemen? Wil je allemaal van me? Ik ben er achteraf heel blij mee. Hij doet het in grote lijnen, maar het is een ongelooflijk wetenschappelijk werk. Gaat helemaal uit van de Joodse context van de Romeinenbrief. Ik citeer hem even. In het eerste, het beste hoofdstuk wat hij schrijft, schrijft hij dit. Ik heb het voor u vertaald. Dus zo zet hij zijn boek in over de Romeinenbrief. Paulus zet in zijn Romeinenbrief in treffende en niet mis te verstane woorden uiteen dat het hele doel van zijn apostelschap onder de heidenen in dienst staat van het herstel van Israël. Hij gelooft niet dat Israël het evangelie heeft verworpen, hoewel sommigen zijn gestruikeld. En belangrijker nog, hij gelooft niet dat God Israël heeft verworpen, hoewel sommigen zich hebben verhard. Integendeel, ondanks hoe de situatie eruit mag zien, door Paulus apostolische dienaarschap heen demonstreert God het onherroepelijke eerstelingschap van Israël in zijn weg om de betrouwbare beloften aan de vaderen te vervullen. Voor Paulus is en zal het patroon van de heilsgeschiedenis altijd zijn eerst de Jood en dan ook de Griek. Dit zet de toon vandaag, dus ik lees het nog een keer. Ja? Paulus zet in zijn Romeinenbrief in treffende en niet mis te verstaande woorden uiteen dat het hele doel van zijn apostelschap onder de heidenen in dienst staat van het herstel van Israël. Hij gelooft niet dat Israël het evangelie heeft verworpen, hoewel sommigen zijn gestruikeld. En belangrijker nog, hij gelooft niet dat God Israël heeft verworpen, hoewel sommigen zich hebben verhard. Integendeel, ondanks hoe de situatie eruit mag zien, via Paulus' apostolische dienaarschap heen demonstreert God het onherroepelijke eerstelingschap van Israël in zijn weg om de betrouwbare beloften aan de vaderen te vervullen. Voor Paulus is en zal het patroon van de heilsgeschiedenis dus altijd zijn, altijd, eerst de Jood en dan ook de Griek. De boek van Nanos is door en door wetenschappelijk. Ik bedoel, driekwart van elke pagina is notenapparaat. Hè? Toch is het van een ongekende schoonheid, vond ik ook. Al is het alleen maar dat hij op dat moment dat hij dat schrijft, 1996, alle belangrijke wetenschappelijke literatuur die er op dat moment was over de Romeinenbrief, die heeft hij verzameld. Hè? Vandaar dat enorme notenapparaat. Dus hij weet wel waar hij het over heeft. Het boek kreeg ook een grote prijs. Winner of the National Jewish Book Award for Jewish-Christian Relations. Nou, ik kende dat boek dus tot voor kort niet, maar de wetenschappelijke onderbouwing daarin maakt me des te vrijer om u mee te nemen in mijn eigen boek. Want in datzelfde jaar 1996 deed ook een heiden van de Nederlandse Veluwe, Bennekom, een duit in het zakje met een boek Eerste Jood en ook de Griek. Mijn boek is veel meer gericht op kerk en op geloven vooral. Ik heb het altijd over geloven met een Hebreeuws eikpunt. Dat vind ik zo fundamenteel. Natuurlijk neem ik kennis van wat er wetenschappelijk allemaal gebeurt en wat theologisch wordt gezegd. Maar ik ben mijn hele leven predikant geweest en gebleven. Het gaat mij om de vertolking, het gaat mij erom dat ik de woorden van de schrift zo naar mensen toebreng dat ze, ja, dat ze opveren. Dat ze hun geloof vernieuwen. Dat ze blij worden van, wauw, dat heb ik nooit zo gezien. Hè? En van de weeromschrijving dan misschien ook thuis opnieuw gaan kennismaken met hun partner. Ja. Zo van, ja, alles kan nieuw worden. Ja. Ja. Ik ga even naar een aantal stellingen in dat boek, omdat ik dit nu zeg. Ik ben veel meer gericht op kerk en geloof. Maar door het boek van Nennos voel ik me des te meer gesterkt in de stellingen die ik in de tijd heb geponeerd in datzelfde jaar. Dus ik laat er in de aanloop van de studiedag gelijk een paar horen. Ik lees de stellingen 14 tot en met 21. Even kijken. Dominee leest voor uit eigen werk. Even zien hoor. Laten we allemaal even, omdat we goed doorhebben op welke manier wij nu de Hebreeënbrief gaan benaderen. Want dat is natuurlijk wel wat een beetje wat ik doe. Ik probeer een sleutel te vinden. Waardoor je, en met die sleutel, als je nou met die sleutel of met die bril, het is maar welke metafoor je gebruikt, de brief opent, dan hoor je misschien iets wat je nog niet eerder had gehoord. Ik begin met stelling 14, ja, het gaat achter elkaar door. Een refrein in deze brief is in de eerste plaats de Jood, maar ook de Griek. Paulus bezigt dit refrein direct al in de sleutelzinnen, hoofdstuk 1, vers 16 en 17. En ook daarna blijft dit refrein door de hele brief heen expliciet en impliciet klinken. Deze woorden zijn kennelijk fundamenteel in het denken van Paulus en voor de verblijdende boodschap die hij brengt. En dan noem ik ook de teksten waarin hij dit allemaal letterlijk zo zegt. En dat is dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, een keer of 13 en een 9 tot en met 11 eigenlijk helemaal. Het eerst de Jood en ook de Griek beluisteren we ook in het gegeven dat Paulus de heidenvolkeren aanspoort om de gemeente in Jeruzalem, daar kom ik zo meteen nog wel op terug, te dienen met de daad. In dat kader staat de zogenaamde collecte. Die houdt hij in elke gemeente waar hij komt. Die moet als een uiting van gemeenschapszin met Israël, als dank voor wat vanuit Jeruzalem is ontvangen en als zegenwens de Joden mee overtuigen dat de laatste dagen zijn ingegaan. Als een begin van het binnengaan van de volheid der volkeren. Paulus vindt dit van zo groot belang dat hij zelfs zijn eigen leven inzet om de daarbij horende stoffelijke blijken naar Jeruzalem toe te brengen. En dat levensgevaar is er vanwege het grote wantrouwen jegens en het verzet tegen Paulus, vanwege de manier waarop hij volgens velen de Torah uitholt. Dus is de kans ook groot dat men op zijn zachtst gezegd niet blij is met dit soort gemeenschap van heidenvolkeren met Israël. Stelling 16. Het eerste Jood en ook de Griek blijkt ook een onomkeerbare orde of volgorde in het hart van de verblijdende boodschap zelf. Namelijk in het leven en het werken van Jezus Christus. Over hem, over de Christus, zegt Paulus in dit verband: hij die Kyrios is over allen, aangewezen als zoon van God in kracht, heeft zijn wording in het zaad van David. B. Hij is een steen van aanstoot, of om vertrouwen op te stellen, in Sion. C. Hij is climax van de in Israël geopenbaarde Torah tot rechtvaardigheid van wie vertrouwen stelt. D. Hij is dienaar van de besnijdenis, om als zodanig de beloften aan de vaderen, Nenners zei dat ook al, te waarborgen en de heidenvolkeren te brengen tot het eren van de Heere God. Stellingen 14 tot 16 geven duidelijk aan dat het onderscheid tussen Jood en Griek ook na Christus evident is en blijft. Dit onderscheid is er zelfs in de manier waarop Jezus Christus tot op de huidige dag als dienaar van Israël onder de volken leeft en werkt. 18. De handhaving van het onderscheid tussen Joden en heidenvolkeren blijkt in de visie van Paulus van levensbelang te zijn, want zonder de Joden, hun bestaan, hun roeping, hun taak, komt heel de wereld niet tot zijn bestemming. Anders gezegd, wanneer Israël niet meer zou leven, dan kunnen ook de beloften aan de vaderen en alle woorden van de Tenach niet in en aan en met dit volk in vervulling gaan. Dus, dan zijn de woorden van God onbetrouwbaar. Dus, dan zijn ook de woorden van het Nieuwe Testament onbetrouwbaar. Dus, dan is Jezus de Messias ook niet. Hij zou dan ook sowieso geen dienaar van de besnijdenis meer kunnen zijn, omdat er dan geen Israël meer is. Dus, dan zou ons geloofsvertrouwen nergens op gebaseerd zijn. Houdt Israël op te bestaan, dan is ons geloof ijdel. 19. Ja, het is wel een heel stuk. Hè. Ik probeer het allemaal rustig te doen, maar het is toch van belang om het te laten horen allemaal. Paulus is er meer op uit aan Joden te bewijzen dat heidenvolkeren uit vertrouwen mogen leven, dan dat hij heidenvolkeren zou moeten aantonen dat Israël het volk van God is. Daar gaan we het straks nog wel over hebben, wat uitgebreider. Dan ga ik naar 20. Paulus zoekt naar evenwicht in de verhouding van Jood en Griek. Naar de Joden spant hij zich in om het heil ook voor de heidenvolkeren helemaal open te houden. Want het bezit van de Torah, mag geen exclusieve aanspraak op heil worden. Nou, en dan ben ik bij 21. Ja, en die ga ik gewoon helemaal laten horen, 21, want dit is allemaal geciteerd uit de hele Romeinenbrief, omdat Paulus zich in die brief aan de Romeinen ook uitput om te zeggen wat het betekent om Jood te zijn. Tot op de dag van vandaag. Wat betekent het om Jood te zijn? Hij gebruikt daarvoor steeds de tegenwoordige tijd. Ja, dus dat wil zeggen, deze betekenis heeft en houdt Israël, voor Paulus in elk geval, tot ook na Christus. Ja, ook na Christus houdt voor Paulus het Jood zijn deze betekenis. Dus los van het feit of zij die roeping ook altijd waarmaken, ik bedoel, kijk naar onszelf, geeft hij aan wat Israël ten diepste is en doet onder de volkeren. Nou, ik citeer uit hem. Zij leven met en onder de Torah. Zij beroemen zich op God. Zij kennen Gods wil, de Torah. Zij weten te onderscheiden waarop het aankomt. Zij genieten onderricht in de Torah. Ze zijn een leidsman voor blinden. Ze zijn een licht voor wie in het duister zijn. Ze zijn opvoeder van onverstandigen. Ze zijn leermeester van onmondigen. Ze hebben in de Torah de belichaming van kennis en waarheid. Hun zijn de woorden des Heren toevertrouwd. Zij leven voor eeuwig in de trouw des Heren, als zijn eerstgeboren volk. Zij zijn de bruid des Heren. Zij zijn Israëlieten. Zij zijn aangenomen als Gods kinderen. Onder hen is de kaboot, de heerlijkheid des Heren. Van hen zijn de verbonden. Zij staan krachtens hun bestaan in dienst van God. Van hen zijn de beloften des Heren. Van hen zijn de vaderen. Uit hen is de Messias. Zij hebben ijver voor God. Ze hebben altijd een rest onder zich die de verblijdende boodschap verstaat en aan de volkeren predikt. Ze zijn heilig, ze zijn geliefden wegens de vaderen. Om en met hen zullen de heidenvolkeren de Heere God prijzen. Zij zullen als volk in zijn geheel behouden worden. Allemaal uit de Romeinenbrief. Zowel in de woorden van Nennos als in deze stellingen wordt gesteld dat in het denken van Paulus en dus in de Romeinenbrief alles in ding staat van het totale en eeuwige herstel van Israël. Alles om Israël hoog te houden, bij God te houden, ook als dat betekent dat je door hen niet geloofd wordt of niet begrepen wordt, ook als je ze jaloers probeert te maken met hoe jij heiden Israël als God vereert. Israël first, eerst de Jood. Zij leefde al 2000 jaar met Abraham en Gods verbond toen Jezus verscheen. En zij leven sindsdien alweer 2000 jaar bij de woorden van de Torah-rollen die in de synagoge elke Sabbat, ook vandaag, opengaan. We hebben alles aan hen te danken. En de wereld wordt pas vol glorie als hun glorie opgaat als de zon. Zo vertelt Paulus het straks, Romeinen 11. En hij vraagt van de heidenen dus gaven van dankbaarheid voor de Joodse moedergemeente in Jeruzalem. En in plaats van hoogmoed van ons vraagt hij ootmoed van de wilde lood die de heidenen zijn. En een ten dienste staan van het struikelende Israël. Ze handelen, zo handelen, als goyim. Paulus zegt vaak dat hij de heidenen tot gehoorzaamheid aan het geloof wil brengen. Een manier van doen. Zo handelen wij dat onze gaven, de gaven van die heidense gemeente, voor die Joodse moedergemeente in Jeruzalem aanvaardbaar zijn. Als komend uit onverdachte en goede bron. Nou, in de loop van deze dag zullen we dat allemaal nog gewoon dieper op ingaan. Het is allemaal ook, besef ik best ineens, heel veel. Maar laten we eens beginnen bij het begin. Laat het over je heen komen. Hè. Probeer het niet allemaal gelijk te volgen. De dingen worden ook wel herhaald, komen het wel weer tegen. Laten we eens beginnen bij het begin. Met welk mandaat is Paulus nu onderweg onder de heidenen? Kijk, je kunt wel zeggen, hij is daartoe door God geroepen. Dat is hij. Maar dat was ik ook. Als predikant, ja. Toch leverde ik elk jaar trouw een werkverslag in aan mijn kerkraad. En had ik met hen een evaluatie over waar zijn we mee bezig, hoe gaan we verder, wat voor keuzes wil je maken. En elke keuze heeft consequenties voor mijn agenda enzovoort. Dus je spreekt over wat verantwoord is en wat niet. En ook Paulus komt steeds terug in Jeruzalem. En in het apostelconvent dan met name. Want nadat hij aanvankelijk een ijverige fariseer was en de belijders van Jezus onder zijn volksgenoten zelfs vervolgde, kwam hij na zijn roeping van Gods wegen uiteindelijk in de kring van de apostelen. Het ging niet zonder slag of stoot, maar op de duur zat hij daar. En daar is heel serieus besproken hoe te handelen ten opzichte van heidenen, ik blijf ze maar even zo noemen, heidenvolkeren, die ook in Jezus als Messias geloofde. En het kwam zelfs tot een decreet, een verordening, waaraan ook Paulus zich zou conformeren. Wat was dat voor verordening en waar baseerde men dat op? Wel, al sinds de dagen van Mozes is de hoofdbelijdenis van Israël het Shema. Hoor Israël, de ene is onze God en hij is de enige. Alleen hij is God. Alle andere godsbeelden en idolen zijn daarmee afgeserveerd. Die goden die horen bij de heidenen die, hè, zo verwoorden de psalmen dat zo mooi, die geloven in goden die niet kunnen spreken en die niet kunnen horen. In het Oude Testament, hè, Tenach, hoor je eindeloos hoe Israël wordt opgeroepen om zich verre te houden van die idolatrie en van die afgodenverering. Dat is het ergste wat ze kunnen doen. Houd je ver van die afgodenverering. Maar wat nu? Als zo'n heiden onder de indruk kwam, toch, van Israëls God in oud-testamentische tijd. En in hem ging geloven en bij Israël wilde gaan horen. Nou, Jood kon je niet worden, want dat ben je krachtens je geboorte. Maar was er dan toch nog een plek voor je in de synagoge? En inderdaad, dat kon. Deze heidenen kregen al eeuwen voor Jezus catechese, konden daarna worden gedoopt en kregen benamingen als, zo kom je dat overal tegen, proselieten of jodengenoten of godvrezenden uit de heidenen. Aan welke voorwaarden moesten deze heidenen voldoen om als zodanig erkend te worden? Nou, ze hoefden zich niet per se te houden aan die 613 geboden en verboden. Voor hen werd een minimum gesteld aan geboden, een minimum dat later in de rabbijnse theologie bekend zou komen te staan als de Noachidische geboden. Dat minimum was gebaseerd op regels uit het boek Leviticus aangaande de vreemdeling die in je poorten woont. En ook verbonden met woorden van God, gesproken door hem bij het verbond dat hij sloot met Noach. Wie zich aan die geboden hield, die werd als een rechtvaardige beschouwd, zonder Jood te zijn. Er waren 7 geboden, waarvan de voornaamste natuurlijk was de monotheïstische belijdenis, dat er maar 1 God is, de ene, dus je zweert alle afgoderij uiteraard af. En daarnaast het gebod om rechtvaardigheid te betrachten, om recht te doen. En als je power had of invloed had, ook rechters aan te stellen. En de verboden om Gods naam te misbruiken, om iemand te vermoorden, je onzedelijk te gedragen, dat was echt helemaal een ding. Natuurlijk niet stelen en geen vlees eten waarin nog bloed is. Hè. Je wordt koosje geslacht, dat je het bloed eerst helemaal weglopen. Nou, met deze regelingen waren de discipelen, en dus ook de latere apostelen, al lang vertrouwd. Dit kennen ze. Maar nu ontstond er een totaal nieuwe situatie die niemand had voorzien. En hoe revolutionair het was, wat er gebeurde, dat hoor je in Handelingen, in de hoofdstukken 10 tot en met 16. En Petrus is de eerste die hiermee te maken krijgt. En hij zou het ook nooit hebben meegemaakt, niet eens meegedaan hebben, als hij niet eerst een visioen had gehad. 3 keer over, zelfde visioen. Noem niet onrein wat ik rein noem. Is daar iedere keer het refrein in. En daardoor gaat Petrus mee met een aantal mannen die naar hem zijn afgevaardigd door een zekere Romeinse centurio, Cornelius. En daar gaat hij dan een huis binnen. Dan gaat hij het huis binnen. Ja, dat is heel wat voor een Jood. Binnengaan in het huis van een niet-Jood. Ja. Bij de, rondom de kruisiging van Jezus is hè, ook heel typerend. Van, ze duwen hem het huis van Pilatus in en zo. Maar zij gaan zelf natuurlijk niet naar binnen. In dat huis is het helemaal vol met allerlei niet-Joden. En we horen Petrus zeggen, u weet dat het Joden verboden is om met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Nou, dat doet hij dus. Hij treedt bij hen binnen, maakt in principe zichzelf onrein door dit te doen. Maar deze gehoorzaamheid van Petrus aan dat visioen wordt vervolgens ver overtroffen door wat daarna gebeurt. Want als hij dan deze mensen het evangelie betreffende Jezus verkondigt, gebeurt er iets ongelooflijks. Ik lees dat even. Vanaf Handelingen 10, vers 44. Dat is een kleinere letter. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze, net als wij, de Heilige Geest hebben ontvangen. En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan. En ze verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Joden zijn geheel van hun stuk gebracht door wat er nu gebeurt. Dit is het revolutionaire Pinkster-evangelie waar wij van lezen. Met Pinkster wordt meestal Handelingen 2 gelezen, maar dan zijn wij nog helemaal niet in zicht. Ja? Dan had Petrus er niet zoveel moeite mee gehad in Handelingen 10. Dit is het ware Pinksteren. Hier gaan heidenen de Heilige Geest ontvangen en ook zij spreken klanktaal. Revolutionair. Petrus gaat zomaar, zonder verdere exegese, zonder uitleg van de Noachidische geboden, heidenen dopen. Simpel, omdat hij de Heilige Geest in hen aan het werk ziet. He, zegt hij later ook, hij wordt de verantwoording geroepen door de apostelen uiteraard en alle Joden. En zegt, ja, maar wie ben ik om me hier tegen te verzetten? Ik kan hier toch ook niks aan doen? He? Dit gebeurt. Paulus maakt vervolgens dergelijke dingen mee als Petrus. Dat kun je lezen, Handelingen 13 en 14. Ja, en dan wordt het natuurlijk hoog tijd voor een serieuze vergadering. Het beroemde apostelconvent. De allereerste synode ooit. En dan ligt er dus een geweldige vraag op de agenda van dat apostelconvent, waarvan verslag wordt gedaan in heel Handelingen 15. Een heel interessant hoofdstuk. De vraag dus wat te doen met deze niet-Joden die zomaar de Heilige Geest krijgen omdat ze Jezus Christus als hun Heer aanvaarden en geloven in deze koning der Joden en evenals de apostelen vervuld zijn van de Heilige Geest. Moeten zij nu dezelfde status krijgen als de proselieten, de Jodengenoten? Ja, maar die werden in feite gezien als mensen onderweg naar het Jodendom. Dat kon jaren duren of decennia. Potentiële Joden als het ware. Maar dit waren heidenen die door hun geloof in Christus direct broeders en zusters van je werden. Gelijkwaardig in geloof. Moesten die dan stantepede Jood worden? Moest dan op de duur de hele wereldbevolking Jood worden? Dan beslist men in dit apostelconvent dat in onze wereld het onderscheid zal blijven tussen Jood en niet-Jood. Maar dat deze, in Jezus gelovende niet-Joden, dat ze medeburgers zullen worden van de Joodse gemeenschap. Ook zij hoeven niet per se de 613 geboden te houden. Ze hoeven zich dus ook niet te laten besnijden. Dat blijft aan Joden voorbehouden. Maar er wordt wel een minimum aan gehoorzaamheid aan deze heidenchristenen opgelegd, afgeleid van die Noachidische geboden. We horen dat hoe de missieve die de voorzitter Jacobus de wereld in laat sturen, Handelingen 15, vers 28 en 29, daar lezen we dat. De vergadering is gesloten en dan moet het worden bekendgemaakt overal. In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. Onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. Als u zich hieraan houdt, doet u wat juist is. Het gaat u goed. Het monotheïsme wordt niet meer genoemd, dat spreekt natuurlijk vanzelf. Maar zo handelend naar deze verordeningen zullen ze dus sowieso welkom zijn in alle synagogen ter wereld als Godvrezenden. Dat is sowieso. Ja, ze krijgen eigenlijk dezelfde positie op zijn minst als de proselieten hadden. En samen met Joden, of ze die met Joden dan wel of niet, maar zeer beleidend zijn, doet er helemaal niet toe, maar samen met Joden met eerbied en respect beluisteren in de synagoge wat de Heere God onderweg voor zijn volk heeft gedaan en wat hij hem bevolen heeft te doen, enzovoort. Ergens in de Handelingen 15 lees je ook dat Jacobus zegt, ja, synagogen zijn er overal, want de diaspora was er toen al heel breed. Met deze verordeningen stuur ik ze weg. En natuurlijk ben je nu verder nieuwsgierig, dus ga vooral naar de synagoge en laat je inwijden in wat er allemaal in de Tanach staat. Wij moeten begrijpen dat een kerk zoals wij die kennen nog niet bestaat. Maar in de synagoge hoor je het woord van God. Door zich tenminste aan deze vier verordeningen te houden, zullen ze laten merken met hoeveel respect zij naar het Joodse volk kijken en met hoeveel respect zij zich naar Joodse gewoonten voegen. En zo zullen ze dan ook samen met hen de maaltijd kunnen gebruiken. Hij heeft met hen gegeten. Ja, eten met elkaar, dat was voor hen de verstrekte eenheid. Zeker bij brood en wijn. Zo gaat de deur bij deze Joden dus open voor de heidenen. Heidenen van ver weg en van andere goden gekomen en nu in één keer zo dicht bij de ene en de enige God. Daar mogen ze bij zijn en bij dit bijzondere volk. Dat is het fantastische aanbod, het royale aanbod van de Joodse moedergemeente aan de heiden christenen. Ongelooflijk genereus en geheel in de geest van Christus. Jeroen, ik heb helemaal niet met je afgesproken dat jij op een gegeven moment je vinger opsteekt als ik... ik houd natuurlijk... Dank u wel. Ach jongens, in die Matthäus-passion is al lang niet afgelopen. Ja. Nou, en daar gaat Paulus dan dus. Naar alle volken in de hem bekende wereld. En we luisteren vandaag dus naar zijn meest rijpe brief. En zijn laatste brief is het. Hij staat wel helemaal vooraan, maar het is zijn laatste brief. Circa 55 na Christus. En je hoort de weerslag van de onnoemelijke ervaring over hoe zijn boodschap wordt ontvangen in de wereld. In de tijd toen ik met dat boekje bezig was, eerst die Jood en ook de Griek en de Romeinenbrief. Ik heb dat met een zekere tegenzin gedaan, weet ik me wel, in die tijd. Die stijl en die taal van Paulus, ik vond het arrogant, ik vond het bedweterig. Maar goed, dat was al heel gauw mijn eerste bekering. Want als je je dan in verdiept, dan raak je ook overtuigd van de historiciteit van Handelingen 9. Die roeping van Gods wegen, van Jezus wegen. Het is roepingsbewustzijn. En daarnaast word je dan steeds meer meegetrokken als je erin leest. De wereld van die dagen met al zijn religiositeit. Hè, secularisatie bestond toen nog niet. Iedereen geloofde wel iets. En ik raakte onder de indruk van de dynamiek van het denken van Paulus. Waar ik vaak het gevoel heb dat bij ons alles statisch is geworden en dogmatisch uitgekristalliseerd. Maar bij hem is alles in beweging. Hij kan ook nergens op terugvallen natuurlijk. Er zijn geen kerkelijke dogma's. Die zijn er nog niet. Er is geen catechismus, die is er niet. Er is geen apostolicum, er is geen geloofsbelijdenis zoals wij die kennen. Hij kan niet eens terugvallen op de evangelie, want die moeten nog geschreven worden. Nee, hij heeft alleen de Tenach. Dezelfde Bijbel die Jezus had. Hij heeft alleen de Tenach en zijn vertrouwen op Jezus en deze opdracht vanuit de discipelkring in Jeruzalem. Daar vandaan een weg zoeken en zie maar hoe je dat dan doet in ieder verschillend land, in elke verschillende stad. Het is dus logisch, naar wat we nu hebben gehoord, dat als hij ergens aankomt, waar dan ook, gelijk naar de synagoge gaat. Natuurlijk, ja, je gaat gelijk naar de synagoge. En we vergeten vaak inderdaad de diaspora ook al lang voor Jezus gaande was. Hè. Neem Alexandrië, een enorme metropool. Er woonden in de tijd van Jezus al tienduizenden Joden en er waren al weet ik hoeveel synagogen daar. En overal ter wereld stichten ze hun synagogen. De oudste Joodse gemeenschap in Europa was juist die in Rome. Daar zaten al 200 voor Christus Joden in een wijk, vele Joden in een wijk ten westen van de Tiber. Dus hij gaat naar de synagoge. In de synagoge ontmoet hij dus sowieso zijn eigen Joodse volksgenoten. Daar ontmoet hij de daarmee levende proselieten. En naarmate de tijd vordert, dus ook Joden, of ook heidenen, die Jezus als hun Heer, als Kyrios en als Messias beleiden. Dan heb je vier verschillende bloedgroepen in één gemeente. En Paulus zoekt dus naar de juiste verhouding in die synagoge tussen al deze bloedgroepen. Hoe doe je dat? Aan proselieten waren ze in de synagoge wel gewend. Die hielden zich aan de 7 Noachidische geboden. Die probeerden nog veel meer van die 613 geboden en verboden zich eigen te maken. Maar, of waren zelfs in een proces om Jood te worden. Maar die heidenchristenen met wie Paulus zich nu verbond, die waren daar niet op uit. Die wilden zichzelf zien, voluit als broeders en zusters van het Joodse volk om Jezus Christus wil, zonder zich daarvoor dus eerst te richten op het houden van de Joodse wetten. En het werd natuurlijk helemaal ingewikkeld toen op den duur juist deze heidenchristenen de meerderheid begonnen te vormen in die synagogen. Nou, waar een synagoge dan, en dat kun je begrijpen, werd gesloten voor deze nieuwlichterij. Hè, wat hadden wij gedaan? We sluiten ook de zaak, dan begin je maar voor jezelf. In Kampen hebben we 32 kerkgenootschappen. Ja. Zo gaan wij om met onze bloedgroepen. Dus waar de synagoge werd gesloten voor deze mensen van de weg, hè, zo werden ze genoemd, de mensen die Jezus volgen, mensen van de weg. Ja, als de synagoge werd gesloten, ja, dan was Paulus aangewezen op de markten. Of hij ging naar de heiligdommen, waar heidenen hun goden vereerden. Zo ontstonden er dus ook gemeenschappen van puur heidenen die tot geloof in Jezus kwamen. Maar dan nog, steeds is de vraag, hoe kom je dan ertoe dat ze een goede catechisatie krijgen? Maar goed, zo vinden we Paulus dus in gesprek met Joden die Jezus niet als de Messias zien, met Joden van de weg, zoals hij zelf, met heidenen die door Jezus zijn geraakt, maar nog niets weten van de Tenach, en met heidenen die en van Jezus en van de Tenach niet weten. En hij probeert voor hen allemaal een serieuze gesprekspartner te zijn. De Joden een Jood en de Grieken een Griek, noemt hij dat. En zowel Joden als heidenchristenen noemt hij zijn broeders en zusters. Hij wil loyaal zijn naar zijn eigen volk, Joodse moedergemeente in Jeruzalem onder leiding van Jacobus en naar de heidenchristenen. Nou, dat geeft natuurlijk vragen te over. Die krijgt hij ook allemaal in zijn hoofd geslingerd. Het is echt zoeken naar een weg. De een vindt dat hij de tenacht tekort doet. De ander ziet de hele levenswandel, de halacha van die heidenchristen niet zitten. Weer een andere vindt dat hij het unieke van de Christus tekort doet. Weer een ander noemt zijn hele prediking dwaasheid. Je hoort die vragen en die opmerkingen ook tussen de regels door in zijn brief. En soms noemt hij ze expliciet. En tegelijk is vol van zijn opdracht, gedreven. De geest zal dan wel wegen vinden. Niks houdt hem tegen, ook al wordt hij geslagen. Is meerdere malen gegeeseld, gevangen gezet of bijna gelyncht. Even kijken wat dit doet, of dit lukt. Ja, kan misschien wel. Wat is nu de drive van Paulus? Want nu gaan we wat precies kijken. Wat is nu de drive van Paulus? Waarom die zendingstochten? Waarom wil hij heidenen tot geloof brengen? Ja, tot ons behoud, zegt een doorgewinterde protestant dan. Maar vanuit wat we hoorden van het apostelconvent, moeten we daar dus toch even iets anders tegen aankijken. Men beleefde die uitstorting van de Heilige Geest over de heidenen als een grote omwenteling, als een vervulling van de profetieën. Dat aan het eind van de tijd het grote herstel van Israël zou plaatsvinden en dan ook de grote triomf zou plaatsvinden. JHWH, de ene en enige God, erkend en beleden als de ware God door alle volkeren der aarde. Opdat het zou worden zoals Jezus had gezegd, één kudde met één herder. En met dit mandaat en deze verordeningen, in het geloof ook dat de wederkomst van Jezus heel nabij is, hij dacht het duurt niet lang, Jezus komt zo terug, maakt Paulus zijn zendingsreizen. Om in alle urgentie te verkondigen het evangelie dat Christus Jezus, Jood en niet-Jood, en iedereen met iedereen wil verbinden en met elkaar verzoenen. Vooruitlopend op de komst van de Messias met die zendingsreizen, die de hele wereld zal oordelen en een nieuwe wereld zal creëren. Nou, laat ik daar dan mee eindigen. Diverse profetie, een voorbeeld van Jesaja, er zijn natuurlijk meerdere, maar laat ik deze laten horen. Jesaja 2, vanaf vers 2. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. En alle volken, alle heidenvolken, zullen daar samen stromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Ene, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken. Over machtige naties een oordeel vellen. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jacob, kom mee, laten we leven in het licht van de Heer. Ja. Jesaja 2, vers 2 tot 5. Ja.
Enorm bedankt, Bart. Ben ik gehoord? Nee, de microfoon, ja. Dank je wel. Enorm bedankt, Bart, voor deze, laat ik het een aftrap noemen, deze dag. Het was, ik vond het zelf zeer, zeer boeiend, indrukwekkend. Prachtig slot trouwens ook, in het licht van de Oekraïne-oorlog. Dus nu een tijd voor vragen stellen aan Bart.
Natuurlijk wel even de spelregel, een paar korte spelregels. Stel je vraag liefst zo bondig mogelijk. Dat je niet krijgt dat iemand in de vorm van een vraag een stuk onderwijs gaat geven, bijvoorbeeld. Dat is even niet de bedoeling. Stel je vraag kort en bondig. We hebben daar 20 minuten voor na deze lezing. Dan is het pauze. Je mag hem zo stellen, de vraag, als je hardop spreekt. Als het nodig is, kom ik gewoon met een microfoon bij u langs. Ik zou zeggen, wie begint? Ja? Oké, super. Dankjewel. Robert zal met de microfoon rondlopen als nodig is. Een vraag. Ja, oké.
Ja, hallo. Je had het over proselieten die een verlangen hadden om zich aan steeds meer geboden te houden. Je ziet dat tegenwoordig ook bij sommige christenen, dat ze verlangen om steeds dichter bij het jodendom te komen, bijvoorbeeld ook Joodse feesten te vieren. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, ik. Ik denk dat ik zo zal wel reageren van. Dan vind ik, zeg maar, de motivatie het meest belangrijk. Van waarom doe je dit? Ja? Want er kan van alles achter zitten waardoor je denkt van, ja, hier. Hier doe je eigenlijk jodendom geweld aan. Ja, je valt maar binnen zonder daarom gevraagd te zijn. We zitten ook niet in de tijd van Paulus, hè? 2000 jaar later en er is wel het een en ander gebeurd. Of zit er toch een zekere arrogantie achter? Of is het echt ootmoed? En van we hebben zoveel te leren. Want het is inderdaad belangrijk om te weten wat betekenen die feesten, Pesach, Loofhuttenfeest, het Wekenfeest. Alleen maar door daar zoveel mogelijk van te weten en wellicht er ook iets van te praktiseren, merk je, ga je de betekenis er ook meer van snappen. Dus het hangt er helemaal vanaf van welke houding neem je in, zodat het in elk geval aan de Joodse kant niet gevoeld wordt als een soort roof. Ja, want we hebben in die 2000 jaar al zoveel geroofd. Dat is. Dus daar zou ik dan naar vragen. Dus ik zeg niet gelijk van moet je niet doen of wat dan ook. Dus ik zie allemaal best dingen om me heen gebeuren. Maar daar zou ik naar vragen van, joh, wat is nou echt je motivatie? Ja?
Mij intrigeert altijd dat kleine stukje tekst van, want Mozes wordt in elke stad gelezen. Ik denk dat wij als heidenen, zeg maar, naar de synagoge zouden moeten om meer te leren.
Ja, ik zit altijd ik zit iedere keer met die 20 eeuwen waar van alles in gebeurd is, ja. Wat ik vind in elk geval is dat we naar de Tenach zouden moeten gaan, ja, om te leren. Dat in de allereerste plaats. Kijk, fysiek naar de synagoge gaan, dat gaan ze ook helemaal niet overleven, zodat we z'n allen zouden doen. Dat kan natuurlijk, hè? Individueel of met een groep. Als je het goed afspreekt, kun je een keer naar een synagoge gaan. Maar dat gaat natuurlijk niet. Het gaat er niet om van, we gaan de synagoge even bezoeken. Het gaat om een hele levenshouding. Het gaat om een manier van christen zijn van binnenuit, die we als kerk niet kennen en die de Joden dus van ons ook niet kennen. Dus ik vind het al heel wat als wij gaan beseffen dat het Nieuwe Testament alleen maar goed te begrijpen is door je geheel in de Tenach te verdiepen. te begrijpen dat Jezus de vervulling van de Tenach is, van de Torah is, van de wet en de profeten. Dus lezen dan waar die dan de vervulling van is. En kijk hoe dat in de allereerste plaats onze eigen theologie, onze eigen manier van geloven gaat beïnvloeden. Nou ja, dat waar wij hier vandaag mee bezig zijn. Jezus is de vleeswording van de Torah. En christenen hebben dat opgevat als van, oh ja, Jezus heeft de wet vervuld, heeft de Torah vervuld en daarmee heeft het afgedaan of zo, heeft het afgesloten, in plaats van dat hij het in zijn al zijn glans neerzet. Dus ik ben voorzichtig met gewoon fysiek gelijk maar naar de synagoog lopen. Ja.
Tenach, zegt u. Maar er is, en je had het over waar Paulus op terugviel. En je had het over waar Paulus op terug kon vallen. Maar we missen nog iets. De Septuaginta. En wat maakt dat voor verschil?
Ja, ja, nee, dat maakt niet veel verschil. In die zin dat je... je hebt natuurlijk te maken met een vertaling van de Tenach. Je hebt de vertaling van de Tenach in het Grieks. Heeft zijn eigen invloed, heeft ook invloed op de synagoges. Daar kun je andere mensen nog weer hele interessante dingen over laten zeggen van in hoeverre de Septuagint weer anders heeft gefunctioneerd dan de Tenach zelf. Dus in de tijd van Paulus is zeker de Septuagint aanwezig. Ik heb ook nog een aardig boek geschreven over de Hebreeënbrief. En dat is helemaal gebaseerd op de Septuagint. Maar waar het mij om gaat is van, ga naar die bron. Ga naar die bron. Die bron die te vinden is, zeg maar in de Torahrollen die in de synagogen liggen. Tot op de dag van vandaag.
Ik vind het zelf dan ook erg interessant om naar de rabbijnen te luisteren. Hoe zij de Torah uitleggen uiteindelijk. Het is geen vraag, maar ik heb zelf steeds meer van, we zouden ook zoveel kunnen leren van hun.
Ja.
Ook met de jaren die zij al geleerd hebben, ja, dat we daar ook meer van weten.
Ja, wij denken soms dat wij degene zijn die zijn begonnen met de uitleg van de Heilige Schrift. Maar het is natuurlijk niet zo. De rabbijnen die doen dat natuurlijk al eeuwen. Zeker, dat ga je ook doen. Ik schrijf eigenlijk geen één preek meer zonder dat ik eerst gekeken heb. Wat is de uitleg van de rabbijnen hier? En bovendien heb je dan... het is niet zo dat je bij de rabbijnen te maken hebt met één uitleg. Het is typisch rabbijns, dus je hebt 70 verklaringen van één tekst, bij wijze van spreken. Want het is allemaal dynamisch. Maar wel horen van hoe werkt het bij hen, wat betekenen de woorden bij hen. Ja, zeker. Ja,
ja Bart, uit de Handelingen heb je voorgelezen hoe Petrus een enorm wonderlijk gebeuren heeft meegemaakt. Dat hij zag hoe de geest in de niet-Joden ging spreken en zelfs in klanktaal. Wat een behoorlijk specifieke actie is. En dat daarna de doop kwam, als consequentie daarvan. Als ik kijk naar de traditionele systematische theologie van protestantse en katholieke kerken en gedeeltelijk ook orthodoxe, dan denk ik, daar wordt eigenlijk nauwelijks of geen rekenschap gegeven van het feit dat er deze charismatische uiting is geweest van Gods geest, niet van Petrus, maar van Gods geest, die een dynamiek heeft opgewekt, een opening heeft gecreëerd, gebroken in een wereldbeeld, in godsbeeld, in godsdienstbeleving, de drie pijlers van het Joodse bestaan. Herken je het feit dat in de christelijke theologie tot nu toe er een enorme verlegenheid is geweest, of misschien zelfs een blindheid voor het feit dat God zelf een manifestatie deed bij die heidenen, bij die niet-Joden, door een charismatisch fenomeen eigenlijk te schenken aan Paulus, aan Petrus bedoel ik. En dat daardoor eigenlijk dingen veranderd zijn, niet door iets anders. Dus wat is de oorzaak van die opening van van het Jodendom voor de hele wereld? En hoe zijn onze christelijke kerken daarmee omgegaan met dat fenomeen? Misschien een beetje omvattende vraag, maar dat leeft heel sterk in mij, die vraag.
Nou ja, als ik het gewoon, zeg maar, het speelveld of zo, zeg maar, een beetje overzie, dan denk ik wel dat je daar een punt hebt. Hè? Want wij weten kennelijk niet hoe we ermee om moeten gaan. Hè? Daardoor gaat het ook alle kanten op. Hè? Je hebt zeer charismatische bewegingen. Alle aandacht voor wat de Heilige Geest doet. Ik weet niet of het daar gaat over deze revolutionaire actie van de Heilige Geest. Maar ook een heel groot terrein waar men eigenlijk helemaal niet weet van wat moeten we eigenlijk met het werk van de Heilige Geest? Wat voor plek heeft dat? Dus ik denk, ja, theologisch is daar wel van alles, denk ik, te doen en op te knappen. Ik denk wel dat het dat zo is, ja. Maar ik vind het fijn dat je nog een keer onderstreept van wat een ongelooflijke daad van Gods wegen dit was, wat we in Handelingen 10 lezen. En een ongelooflijke, moedige daad, moedig besluit die de apostelen nemen in het apostelconvent. En dan ook zeggen, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht dat. Dus zij leven echt zo dicht bij God en zo dicht bij de geest van God en zo dicht bij de geest van Christus. Dat ze zulke dingen kunnen doen. Dat is een ongelooflijke openstelling. Ja.
Je zei in je toespraak van die zin, het gaat je om kerk en geloven. Ik hoor bij een van die bevoorrechten die jarenlang van jou dat ook hebben ervaren. Het gaat om het geloven. Ik ben nu met het boek van Malik bezig, die Tsjechische theoloog. Dan is daar ook een onderdeel van het geloven is, dat we geloven in een God die ook soms de Godverlatenheid, Malik, die doet het vooral met het kruiswoord, waarom hebt u mij verlaten? Hoe moeten wij deze rijkdom van die je vanmorgen ook heeft verteld, dat wij dus ingelijst mogen zijn als het ware met de geschiedenis van het Jodendom. Maar dat die God van de Joden dus ook momenten van Godverlatenheid heeft. Wat in onze tijd meegemaakt hebben. Waarom kon die Holocaust ontstaan? Waarom hebben wij heidenen dat gerealiseerd?
Laat de vraag even rusten, Jan, want er komt nog genoeg en wat ik natuurlijk te vertellen heb. En dus ik daar gaan we ook nog aan raken, van wat een wonderlijke weg ook de Heere God gaat. En dat je soms denkt van ja, wat gebeurt hier dan? Is hij er wel? Heeft hij zich omgedraaid? Dus ik laat het even liggen voor wat er nog komt. Ja? Ik denk dat daar wel een antwoord op komt.
Mag ik zo? Nou, laat ik eerst Kees begaan. En hier.
Geen ruzie maken. Hoeveel bloedgroepen hier ook zijn, geen ruzie.
Dat worden twee korte vragen en ook een beetje korte antwoorden, denk ik.
Ja? Je zei vlakbij? Ja.
U noemde dat de Joden al lang het doopsel kenden als een ritueel om ingeleid te worden in de gemeenschap.
Ja.
Is er een vloeiende doorgang van de dooppraktijk van die er al was, naar de dooppraktijk zoals de apostelen die hebben doorgezet? Ik lees ook nergens dat de apostelen zelf gedoopt werden. Ze moesten gaan dopen. En ook na die revolutionaire gebeurtenis in het huis van Cornelius werd er direct gedoopt. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Durf ik niet te zeggen. Ze zijn ermee vertrouwd. Er zijn het gaat natuurlijk ook om wat voor inhoud heeft die doop. Ja, wat wil je ermee? He, Johannes de Doper doopte ook. Proselieten werden gedoopt. Dus het verschijnsel doop, dat is bekend. Maar ik ben niet gespecialiseerd in een studie van hoe zit dat precies inhoudelijk. Van hoe loopt dat door? Maar op zich was het een heel bekend verschijnsel om te dopen als teken van je gaat over naar een nieuwe manier van leven. Ja, voor zover ik weet, is dat eenmalig, ja. Proseliet, heiden, je wordt gedoopt. Ja. Ik weet niet hoe vaak je tot bekering wil komen, maar in principe even eenmalig, ja.
Bedankt voor uw inspirerende woorden. Ik probeer een hele korte vraag te stellen. Die vier instructies in Handelingen 15 en die tekst van, ja, elke Shabbat wordt Mozes voorgelezen in de synagoge.
Ja.
Bij die vier instructies staat bijvoorbeeld niet, gij zult niet stelen, gij zult uw ouders eren. Er staat heel veel niet bij. Dus is die tekst van Mozes wordt elke Shabbat voorgelezen, is die tekst niet bedoeld om ons uit te nodigen van, er valt zoveel meer te leren,
ja.
Er is nog zoveel meer.
Ja.
Dus mijn vraag is, naast die vier instructies zijn er nog andere instructies die toch nog steeds van belang zijn, zoals onze ouders eren.
Ja.
Graag uw reactie daarop.
Nee, dat is precies zo. Er is een minimum aan verordeningen waardoor het samen eten mogelijk wordt gemaakt. Dat is een minimum waaraan ze moeten voldoen. Maar dat staat er natuurlijk niet voor niks. Natuurlijk ga je naar de synagoge. Wat ga je doen? Je bekeert je tot deze ene God en daarna loop je weer naar huis? Nee, je gaat naar de synagoge. Ook als je die in je eigen dorp of eigen stad hebt. En zo leer je bij, ja. Het is niet dat je die wetten die daar allemaal klinken moet gaan horen. Maar, hallo, als je met deze God leeft, gaat het natuurlijk ook van alles betekenen voor je ethiek. Komen we ook nog wel op, want ook in de Romeinenbrief gaat het op een gegeven moment wel degelijk om de ethiek. Alleen de ethiek staat in een heel specifiek kader, zoals we langzaam maar zeker gaan begrijpen.